Kijk, alleen al de brief in een prachtig handschrift. Met een lila kleur. Zeer geachte dokter Kozijn. Volgens het woordenboek ben ik een digibeet. Namelijk iemand die geen computer heeft en er ook niet kan mee omgaan. Vandaar deze handgeschreven brief. Binnen mijn huisartspraktijk komen mensen heel specifiek soms met die vraag. Waarschijnlijk ook omdat ze weten dat we als wijkgezondheidscentrum en als praktijk openstaan om over allerlei dingen te praten, van thuisbevalling tot en met sterven thuis. En het is zo dat hij bij mij terechtgekomen is. Eerst met een brief die hij geschreven heeft. En dan hebben we nadien contact, persoonlijk contact gehad op de praktijk.
Dit is aflevering 3 van Voltooid Leven. Een podcast van de Podcast Planet in samenwerking met de belangenorganisatie Recht op Waardig Sterven. Ik ben Feline en samen met Max Lena maak ik deze vierdelige podcastreeks.
Kan je daar een getal op plakken? Hoeveel mensen komen er zo maandelijks, jaarlijks tot bij jou?
Binnen onze patiëntenpopulatie op de praktijk zou je bijna kunnen zeggen dat we met iedere patiënt het sterven bespreken, eens dat ze in een bepaalde leeftijd of ziekte aan bod komt. Hè. En ja, als ik terugkijk naar mijn praktijk, als dat misschien 5 mensen per jaar, zal dat veel zijn.
Een van die 5 personen schreef dokter Kozijns dus een brief. Met de vraag of hij kon helpen bij het voltooien van zijn leven. Na een eerste consultatie nodigde hij dokter Kozijns uit bij hem thuis.
Ik vind het altijd heel belangrijk om ook te voelen van wat is de context van die man die vraag stelt. Past dit eigenlijk in zijn levensverhaal? Zo'n einde. Ja, en hij had een tafel voorbereid, als ik het zo mag zeggen. Een tafelkleed met 2 kopjes die al klaar stonden. En een koffiekan. In een servies van dat van mijn grootouders zou kunnen zijn. Dus ja, dat schept meteen een band, zou ik bijna durven zeggen. Van vooral begrip ook. Hè? En van dat je voelt van enerzijds, die man is daar al heel lang mee bezig. Die weet wat hij effectief wil. En anderzijds, van door daar in dat proces mee te gaan en mee te willen helpen, heb ik ook het gevoel dat ik iets goed doe. De kinderen hadden een beetje een schrik dat een aantal mensen van de familie dat eigenlijk zeker niet gingen kunnen begrijpen. Dat hadden ze al ervaren, naar aanleiding van andere gesprekken, als hun papa dat soms een keer aan bod bracht van voor mij bijvoorbeeld mag het gedaan zijn. Hè, van, mocht ik kunnen kiezen, dan zou ik met mijn leven stoppen. Waarbij dan de directe reacties waren van dat gaat je toch niet doen. En zegt jij niet die toch beslist is God. Hè, want die beslist komen echt wel uit een hele katholieke familie nog. Ik ben eigenlijk bijna zeker voor hem, mocht het vroeger gebeurd zijn, moest ik alleen maar met hem rekening gehouden hebben. Maar door het feit van dat we met de kinderen voornamelijk rekening houden, ja, heeft het iets langer wel geduurd.
En daarop focussen we in deze aflevering. Wie blijft er achter? Want ook zij spelen een belangrijke rol in dit verhaal.
Maar ondertussen heeft hij de tijd gekregen om toch nog met iedereen met wie hij wou, een soort van afscheidsgesprek, zonder dat dat een afscheidsgesprek benoemd werd, dat heeft hij dan toch gedaan. Waardoor dat die andere mensen ook soms zeggen van hij zal het wel gevoeld hebben dat hij ging sterven. Het feit dat hij nog een keer met ons contact genomen heeft, zo wordt dat dan mooi ingekaderd. Ik vind dat mooi dat hij dan voor iedereen wel een plaats krijgt.
Zo'n afscheidsgesprek hebben Irene en Nathalie nooit gekregen.
Ze zei wel dat ze niet meer was. Maar dat zei ze al 5 jaar. Was dat heel ernstig te nemen of niet? Ik weet het niet.
Irene en Nathalie zijn de nichtjes en de laatste familieleden van Denise.
Ja, op het moment dat ze wel, als ze dat boekje daar laat liggen op tafel, dan had ik wel zo'n vies gevoel eigenlijk.
Het enige signaal dat zij kregen was het boekje waar Nathalie over vertelt. Er lag namelijk een tijdschrift van de Belangenvereniging Recht op waardig sterven in Denise's kamer.
Is dat een uitnodiging naar ons toe om te zeggen, praat er eens over met mij of vraag eens door? Maar dat weten we niet.
Denise kreeg in augustus 2021 euthanasie. Maar ze besprak deze wens enkel met het zorgpersoneel. Haar huisarts, verpleegkundige en psychiater waren op de hoogte. Maar haar 2 nichtjes niet.
Als natuurlijk iemand zegt, ik wil dat niemand dat weet, ja. Maar dan heb ik altijd het argument van, ja, u bent dan overleden en wij hebben het gedaan. Dat is vragen om problemen. En als je dat uitlegt aan de verzoekers en je zegt, jammer, kijk, je doet de procedure of je wilt ze opstarten, wees dan ook eerlijk tegen je familie of ze ermee akkoord zijn of niet, maar zeg ze het.
Pas op zaterdag, 3 dagen voor de geplande euthanasie, vertelde Denise wat er stond te gebeuren aan haar familie.
Ik wist het niet. Ik wist van niks.
Ja, als je daar dan zaterdag zit, ze vertelt dat. Wat zeg je dan nog? Allee, hoe gaat die een dag nog?
Ik wist even niks niet meer te zeggen. Ik heb daar gezeten eigenlijk uitgeteld.
Wat zeg je dan tegen iemand die dat besluit heeft genomen, die zit te wachten tot dat dinsdag is? Waarvan je weet dat je zelf ook gaat zitten wachten tot dat dinsdag is? Wat zeg je dan op zo'n moment? Dat is gewoon... Dat is crimineel.
Dat is een ramp. Want wat is het laatste dat zij zei tegen jullie?
Ik deed eigenlijk heel gewoon.
Ja.
Over het weer klappen en over het eten en... Zo, gewoon.
Ja, en over...
Die mij dat onderwerp. En als je er dan buiten gaat, hè...
Dat was het ergste.
Allee, we gaan nog afscheid nemen. Achter de hoek is de parking. En is tot die onder raam. Te waaien.
Ja.
En die lacht. En denkt u...
Ja, dat, is,
dat kan niet.
Dat is onwezenlijk.
Dat is...
Ja.
Je kunt dat niet vatten. Ik versta niet dat ze dat eigenlijk krijgen. Dat is toegestaan.
Ja, dat heb jij direct gezegd. Hè?
Wie raapt dat niet?
Ja, waarom niet?
Omdat ze met een rollator ging? Dat was al. Dat ze minder... Ze was wat onstabiel, een beetje bang om te vallen. Daarmee had ze dat rollatorje. Natuurlijk, eens dat je daar binnen zit, er is geen verbetering op komst. Hè?
Nee, dan...
Wat is het volgende? Een rolstoel? Gewassen worden? Geholpen moeten worden bij naar het toilet gaan?
Ja, ze was wel een heel fiere vrouw. Dus we kunnen ons wel voorstellen dat ze dat echt niet zag zitten.
Mm-hmm.
Mij geeft dat alleen maar aan hoe gebrekkig dat onze samenleving omgaat met mensen die extra aandacht nodig hebben of is een schouderklop meer. Er wordt zoveel gecommuniceerd, zogezegd, via sociale media, maar echte communicatie is veel moeilijker.
Denise koos ervoor om die dinsdag alleen te gaan. Met uitsluitend dokter Van Hooy en de hoofdverpleegkundige in haar kamer.
We mochten niet van haar.
Nee.
Ze wou dat niet.
Nee, ze wou dat niet.
Dat is geen schoon nagedachtenis, zei ze. Oma, had ik hier ligt te sterven.
Wat doe je dan als je dinsdagmorgen opstaat? En...
Weer zitten.
En wachten.
En wachten totdat die een telefoon komt. Je kunt niks doen, hè. Je kunt dan moeilijk gaan staan, maar je moet toch niet binnen.
En wat zeggen ze dan aan de telefoon?
Denise Geldof is overleden, 11:15. Af. En dan zijn wij naar de begrafenisondernemer geweest, middags. Maar dat wij daar zaten, waren ze zou gaan halen.
Ja.
En vonden jullie dat erg, dat ze jullie daar niet bij waren?
Ja, want dan moest ze alleen sterven. Dat vond ik erg. Dat is niet in orde, vind ik.
Je doet dat op die moment om ze niet, allez, om haar het gevoel te geven dat ze niet alleen is.
Ja.
Oké, okay, je sterft alleen. Dat is sowieso, je gaat alleen weg. Maar als er nog mensen bij zijn...
Als er iemand niet van ons is, ja. Ik verwaand het alleen maar vasthouden.
Ja,
ik denk dat een groot verschil maakt.
Ja, dat denk ik.
Dat gevoel dat er nog geleefde neffen zitten.
Ja. Dat kan toch niet anders dat voor zowel degene die achterblijven als degene die vertrekt, dat toch een ander gevoel geeft.
Daar stemt oudere psychiater Anne Haakes mee in.
We zijn niet zomaar aparte individuen. We zijn toch relationele wezens. Hè? En ja, wat is de impact op de omgeving, op microniveau? Hè? Wat is de impact op de familie, op de naaste? Mag dat dan geen rol spelen? Hoe vrij is iemand in zijn keuze?
Nemen jullie dat, allee, Denise, ergens ook kwalijk dat ze zo lang gewacht heeft?
Dat heeft geen nut. Allee, ja.
Ik snap als ze er verkeest, maar... Er is niks nooit niet voltooid, vind ik. Nooit. Wat is een voltooid leven? Ik vind dat niet bestaat. Maar ja, ik voel natuurlijk niet wat zij voelt. Hè.
Ook voor Anne Haakes blijft het begrip voltooid leven onduidelijk.
Het blijft toch wel een beetje de vraag wat dat men bedoelt met voltooid leven. Hè? Wanneer is uw leven in godsnaam voltooid? Daar is toch niet goed een antwoord op. Hè? Moet je daar dan een leeftijd op zetten dat je leven voltooid mag zijn? Het blijft toch wel een heel problematisch begrip.
Hans beschrijven is makkelijk en moeilijk tegelijkertijd, denk ik.
Dit is Yves.
Een van mijn beste vrienden.
Een van de beste vrienden van Hans.
Hans lijkt een open boek, maar dat is het toch niet helemaal. Hans heeft iets donkers in zijn persoonlijkheid, wat je niet merkt als je hem de eerste keer ziet of zelfs de latere keren ziet. Maar in al die jaren dat ik Hans ken, is er altijd wel een rode draad geweest van momenten waarin dat hij het moeilijk heeft.
Je weet van Hans' wens?
Ja.
Hoe heeft Hans dat aangebracht bij jullie?
Ja, als je elkaar 30 jaar kent natuurlijk, dan voel je wel aan van oké, ik word nu uitgenodigd op een etentje, maar dat is niet zomaar een etentje. En dat begint natuurlijk heel leuk met een aperitief, zoals dat je altijd wordt uitgenodigd bij Hans. En dan wordt er al iets gegeten en dan voelt je die olifant in de kamer wel ergens aanwezig? Maar Hans is ook wel de persoon die olifant niet uit de weg gaat. Hè. Die zegt, vroeg of laat noemt hij naam en paard en zegt van, ja, kijk, Yves, we gaan nu even de social talk opzij zetten, want ik moet jou ook iets ernstig zeggen. Hij heeft mij heel duidelijk gezegd van dat hij bezig is met het in gang zetten van de euthanasie, maar dat hij daar heel veel praktische problemen ondervindt. Omdat hij via huisdokter, psychiatrie, et cetera, niet de hulp kan vinden of die beschikbaar is die hem daarbij wilt helpen. In het begin is dat emotioneel natuurlijk. Hè. Je voelt zo... Ja, zoals je vaak iets heftig nieuws binnenkrijgt, dan voelt je koud en warm tegelijk en voelt je echt zo'n siddering door je lichaam gaan. En op dat moment dacht ik van, hoe concreet is dit al? De dag daarna heb ik zelfs van hem gedroomd. Ik kan me de droom niet meer echt herinneren, maar zo, de droom ging daarover. Dus het is wel echt zo in mijn onderbewustzijn ook blijven hangen. Ik zou het liever hebben dat het niet gebeurt, want dat betekent ook het einde van een fantastische vriendschap en het afscheid nemen van een fantastische vriend. Maar vriendschap is ook de wensen van je vrienden zien in vervulling gaan. En als dat zijn uiterste wens zou zijn, dan ben ik niet degene die al het mogelijk gaat doen om nee te zeggen aan die wens. Integendeel, want dan wil ik hem daar zelfs nog bij helpen, hoe moeilijk dat ook is.
Ik kan niet veel verzinnen wat mijn leven nog zou kunnen verbeteren of opvrolijken. Nee, ben ook niet zo klagerig dat ik zeg, het wordt alleen maar erger. Maar dat is natuurlijk wel het geval. He, je hoort natuurlijk, je krijgt alleen maar meer klachten. Dus iedereen die roept van, oud worden is zo fijn. Oud zijn is helemaal niet fijn. En zeker niet als je alleen bent.
Maar Hans is wat dat betreft ook de typisch nuchtere Hollander van, kijk, het is al 75 jaar zonder.
Ik ben nuchter genoeg om te weten dat de prins op het witte paard niet op mijn 76e zal verschijnen.
Het is niet omdat ik het nu zo erg graag nog meer wil dan vroeger, dat het dan ineens de Prins Charming uit de lucht gaat vallen.
En ik heb ook geen zicht dat dat anders zou worden.
De partner in zijn leven die hij mist, die kunnen wij als vrienden niet vervangen.
Rust hebt gevonden in zijn besluit of in zijn wens. Maar hoe vind je daar rust in?
Ik vind daar rust in omdat ik weet dat dat bij Hans geen eendagsbeslissing is. Het is iets waar hij al jaren actief mee bezig is. En dat typeert ook Hans op zich, want dat is een heel zelfstandig, kritisch, intellectueel man. Die dingen niet beslist door, oké, ik heb iets gezien op internet of ik heb iets gezien op tv en nu ga ik dat ook doen. Nee, als Hans zo'n beslissing neemt, dan kun je er zeker van zijn dat hij dat in alle mogelijke manieren onderzocht heeft, nagekeken heeft, bedacht heeft, zich daarover geïnformeerd heeft. En dat dat een doordachte beslissing is. Ik denk als het op de spits gedreven wordt, dat Hans wel alternatieven gaat zoeken.
Heb je daar soms schrik voor?
Ja, daar heb ik soms schrik voor, want wat zijn die alternatieven? Hè? En in hoeverre werken die? Brengen die hem in een toestand van dat hij nog een paar jaar als een plant leeft? Dat zijn allemaal risico's. En daarom zou het veel beter zijn als er een middel is die hem de mogelijkheid geeft om 100% garantie te hebben dat het gecoverd is op alle juridische en medische vlakken. En dat hij zijn vrienden en zijn familie daarvoor kan klaarmaken en zeggen van kijk, die dag gaat het gebeuren.
Volgens dokter Van Hooy zijn er binnen de vragende partij twee groepen.
Je hebt natuurlijk twee groepen in die populatie die zegt van mijn leven is afgerond.
Je hebt enerzijds ouderen die omringd worden door kinderen, kleinkinderen, familieleden, mensen met naasten.
Aan de andere kant heb je een groep die niemand hebben. Dat zijn de zuiverste, laat me zeggen. Dat zijn de mensen die zeggen, I'm all alone, I've had it.
Jan behoort tot die tweede groep.
Ik doe dan boodschappen nog of ik ga een koffie drinken en dan ontmoeten mensen. En dan voel je soms het gebrek dat je je eigen gezelschap niet meer hebt, hè. Een vrouw niet meer, hè. Maar ik heb het geluk dat ik nogal gemakkelijk kennis maak met de mensen. Zo. Maar je verstaat het verschil, hè. Dat klinkt nu raar, hè. Maar iemand die van u is, gelijk uw vrouw, en waar je 60 jaar mee samengeleefd hebt, zo, als je die... Dat is een lichamelijke pijn ook. Iets dat weg is in u, uit uw lijf, uit uw leden, zo, hè.
Mag ik vragen hoe jij haar hebt leren kennen?
Het was vlak na de oorlog. Een schepen van onderwijs. En die wou het gemeentelijk onderwijs promoten. En die richtte een schoolfeest in op het einde van het jaar. En dat schoolfeest dat was met zang en dans en volksdans en turnen en zingen en dergelijke. Hè. En daar moest ook een verpleegster bij zijn voor kleine accidenten. En een schoolhoofd, die had een nichtje die verpleegster was. Ik zal dat eens vragen aan ons nietje. Hè? En die was verpleegster. En tijdens een van de repetities daar dacht ik dat ik een splinter in mijn vinger had en dat ik dat eens moest laten zien aan de verpleegster. En dat was de manier waarop wij kennis gemaakt hebben. Hè. Er zat daar geen splinter in. Hè. En dat was dus een erg beroepsbekwame vrouw. Zo, hè. En ik was haar eerste jongen. En waarom zag ik die zo graag? Ja, dat is moeilijk uit te leggen. Omdat zij het was. Omdat zij het was. Zo. Ze is dement geworden. Dat werd een heel andere vrouw. Ik was voor haar de kwaaie verpleegster. En ik zeg u, 20 minuten om een sneetje brood. En dan komt de ceremonie van de medicamenten geven. Ik deed die dan in een potje yoghurt zo. En dan spuwde ze me die in het gelaat uit. Ze voelde dat. Hè. Spuwde die in mijn gelaat uit. En dat was mijn vrouw niet meer. Hè. De goede vrouw die ze was, die had zulke leven zijnde niet verdiend in mijn ogen. En daarom dacht ik, ja, ik zou het toch anders willen.
Ook Lynn wil het anders. Zij zag haar moeder aftakelen aan de ziekte ALS. En ze wil die aftakeling voor zijn. Lynn behoort tot de eerste groep die dokter Van Hooy beschreef. De groep met naasten.
Ik heb een vrij grote familie, maar ik word vooral gedragen door mijn echtgenoot. Ja, wij zijn binnenkort 45 jaar getrouwd. Dus dat is al een heel mensenleven.
En dat mensenleven mag van haar afgerond worden zodra ze 80 jaar is.
Ik weet dat mijn dochter het daar misschien niet mee eens zal zijn, maar we zullen dat nog wel bespreken.
Maar je hebt het dus nog nooit rechtstreeks aan je kinderen verteld dat het speelt in je hoofd.
Ik vertel het al 10 jaar. Ja. Maar ze reageren daar niet op. Dat is niet waar. Ze willen dat niet geloven ook niet. Ze willen dat niet horen. Ze nemen die boot. Mama zegt zo vaak van die gekke dingen en dat wordt gewoon niet opgepikt.
Hoe reageerde jouw man daar dan op?
Ik denk dat hij er altijd vanuit gaat dat hij voor mij zal sterven en dat hij dus mijn overlijden niet zal meemaken.
En stilaan wordt duidelijk dat niet enkel die aftakeling een rol speelt.
Wat me zeker toe zou kunnen overhalen om bij 80 dus uit het leven te stappen, is bijvoorbeeld het feit dat mijn zussen er niet meer zullen zijn, dat mijn echtgenoot er niet meer zal zijn. En die kans is groot, want ik ga leven tot ik 80 ben. Dat betekent dat hij op dat ogenblik 89 zou moeten zijn. En hij heeft, zullen we maar zeggen, polypathologie. Hij heeft nogal wat onderliggende problemen met zijn gezondheid. Dus de mogelijkheid dat hij 89 jaar zou worden, is ook nogal klein.
Familie, vrienden en relaties spelen een grote rol in de zingeving van iemand zijn leven. En zelfs al heb je kinderen en vrienden, dan nog kan het een eenzaam bestaan zijn. Zo heeft Sibyl bijvoorbeeld 1 zoon.
Maar hij zit aan de andere kant van de wereld.
Zijn vader, haar man, stierf 5 jaar geleden.
Pas op, ik heb wel een vriendin of zo, maar als ik achteruit ga en er is niemand die voor mij inspringt, want als je een zekere leeftijd hebt, zijn jouw leeftijdsgenoten, die dikwijls je vrienden zijn er niet meer of zitten zelf in de miserie.
Iedereen wil oud worden, maar niemand wil het zijn. Zelf heb ik als verpleegkundige gewerkt in een woon- en zorgcentrum. En ik moet eerlijk toegeven dat ik ook soms gedacht heb, hier zou ik niet willen terechtkomen. Als verpleegkundige besliste ik bij de zorgbehoevenden wanneer dat ze gewassen werden, wanneer ze konden gaan eten en terug op hun kamer konden. Vooral het gevoel dat je niet meer zelf kan beslissen over je dagdagelijkse leven lijkt mij althans heel moeilijk.
Die kwetsbare ouderen, dat willen we niet graag zien, want dat confronteert ons veel te fel met onze eigen kwetsbaarheid, met onze eigen afhankelijkheid. Hè? Alsof we op jonge leeftijd niet afhankelijk zijn. Hè? In die zin is heel dat discours over zelfbeschikking en vrije wil en absolute zelfbeschikking Een lege doos is absolute illusie. Dat bestaat niet.
Ook Yves twijfelt over het bestaan van absolute zelfbeschikking. Hij stemde 20 jaar geleden in om Hans vertrouwenspersoon te zijn in zijn wilsverklaring.
Ik vond dat een goede beslissing. Van kijk, ja, het is niet omdat je op dat moment 30 of 40 jaar... dat je niet in een verschrikkelijk auto-ongeval kunt terechtkomen en dat je alleen nog maar met je ogen kunt knipperen en dat je dan de papieren in orde gemaakt hebt van kijk, ja, in dat geval wil ik er niet meer zijn. Dus ik zag dat meer in die optiek. Van oké, okay, heel, heel clever, Hans. Dat laatste stuk, dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Dat is helemaal nieuw. Ja.
Daar heb je ook op ingestemd?
Daar heb ik ook op ingestemd, ja.
Met dezelfde overtuiging?
Ja, eigenlijk wel, maar toch, er is toch nog een nuance in en dat heeft alles met die meetbaarheid te maken. Als we teruggrijpen naar dat auto-ongeval, dan zie je voor ogen van ja, kijk, het leven heeft voor die mens geen zin meer. Wat kun je nog doen dan behalve met je ogen knipperen? En in dat psychisch lijden zie je eigenlijk vanuit uw standpunt een bijna normaal functionerend mens. En dan zeg je, ja, moeten we dat nu echt beëindigen? Ja, dat is toch een heel andere insteek. Ja. Maak het moeilijker.
Merk je dat je vriendschap is veranderd?
De vriendschap is, lijkt mij, gevoeliger geworden. Maar gevoeliger in de zin van dat we nog meer van hem houden. Als ik nu een berichtje krijg of een mailtje krijg van Hans, dan reageer ik daar zo snel mogelijk op. Terwijl dat vroeger, ja, dat krijg zoals iedereen 10 WhatsApp-berichten van vrienden op de loop van een dag en op het einde van een dag beantwoord je links en rechts een keer. Maar als ik iets krijg van Hans, ja, dat is het eerste wat ik lees. Oei. Dat zal toch niks zijn. Je wordt je meer bewust van een mogelijke eindigheid.
Dit was de 3e aflevering van Voltooid Leven. Een podcastreeks gemaakt door de Podcast Planet in opdracht van Recht op Waardig Sterven. De muziek werd gemaakt door Brecht Mertens. Interviews en voice-over door Feline Franceus. Interviews, montage en eindredactie door Maxlena van den Einde. Met dank aan Achiel van Engelgem, Luc Hakes en Peter de Roek. Volgende keer in aflevering 4 van Voltooid Leven.
Dag Maxlena. Ik heb helaas vervelend nieuws. Bel je me even terug als je dit hoort. Dag.
Lang zal hij leven. Lang zal hij leven in de gloria.
Wanneer zeggen we, hier is geen ander perspectief dan overlijden? Als we dat vastleggen op een moment dat iedereen het gevoel heeft van ja, dit klopt, dan denk ik dat we automatisch uitkomen bij waardig sterven.
Als je na het beluisteren van deze aflevering achterblijft met vragen, kan je steeds terecht bij RWS op het nummer 03-272-5163 of bij de zelfmoordlijn op het nummer 1813.